beste luisteraars, van harte welkom. U luistert nu alweer naar de tweede Dierenleen podcast on tour. En dit keer heb ik het genoegen om bij Martin Gaus op bezoek te gaan. Samen met Sylvia van de Hondenservice Braaf. Jullie ook welkom. In de vorige podcast heb ik al mij voorgesteld, maar kort nog even degene die nu luisteren. Ik ben Henk van Bentem van Dierenleen. We zijn een dierenspeciaalzaak, dus geen dierenwinkel. We hebben veel kennis en liefde in huis voor dieren. Tevens hebben we een eigen bezorgservice, maar meer info vindt u op onze site dierenleen.nl. Wellicht is het goed om even kort voor te stellen wie ik aan tafel hier heb. Sylvia, jij eerst.
Ja, nou, hartstikke goed. Ik ben Sylvia Riksten. Ik ben van Hondenservice Braaf, een hondenschool in Vledderveen. Ik ben een one-woman show. Ik ben vooral bezig met de opvoeding van honden en de mensen die erbij horen. Ik geef groepslessen in gedrag en gehoorzaamheid, gewoon de normale puppylessen en dat soort dingen. Maar ik ben ook gedragsdeskundige. Tevens train ik ook nog psychosociale therapiehonden. En nou, dat is eigenlijk het mentrailen. Daar ben ik ook heel druk mee. Ik heb ook een club mensen die heel fanatiek bij mij speurt. En voor de rest vind ik eigenlijk alles wat met honden te maken heeft wel mijn passie. En zijn er problemen met gedrag of iets dergelijks? Dat zijn dingen die ik heel erg leuk vind om te doen. Dus daar is iedereen welkom voor bij Hondenservice Braaf.
Kijk eens, dat klinkt heel goed. Tja, en nou dan de heer Gaus. Ja, ik begreep net dat ik Martin mocht zeggen. Maar wie kent Martin Gaus niet? Maar misschien is het goed om toch even kort te vertellen hoe het nu met u, ja, / je gaat. Want er is nogal wat gebeurd.
Henk, ik ben met je opgegroeid, dus het gaat heel goed. Heel leuk dat je hier bent. Ik heb je nog gezien toen je heel jong en heel fruitig rondliep in een winkel. En heel enthousiast deed over hondenvoer en kattenvoer. En dat je heel kritisch naar mij stond te kijken van wie is dat mannetje? Het is wel erg leuk om mee te maken. Nou, hoe is het met mij? In de afgelopen 20 jaar heb ik ongelooflijk veel meegemaakt. Ik heb een hele rij van dingen gehad. Het komt eigenlijk op neer. Het is een behoorlijk wonder dat ik hier nog zit. Dus mijn laatste toestand die ik nu heb, waar je bijna niets van merkt omdat ik het onder controle heb, is Parkinson. En daarvoor heb ik natuurlijk een nierdonatie gehad. Ik heb een buikvliesontsteking gehad. Ik heb een herseninfarct gehad. Ik heb nog een hele rij van dingen die ik allemaal overleefd heb. Kortom, ik ben niet kapot te krijgen, denk ik. Maar er is wel zo, het geldt voor iedereen, als je 80 bent. Als ik 's morgens mijn broek aantrek, dan denk ik, wat is hier aan de hand? Ik moet op een stoel gaan zitten om mijn pijpen gewoon op te zoeken. Ik moet dat allemaal heel voorzichtig doen. Ik kan niet meteen zo weglopen, helemaal niet. Ik moet eerst opstarten. En dus voor iedereen een waarschuwing, geniet van het leven. Heden, nu, niet wachten.
Kijk, de eerste wijze lessen zijn er al. En ja, ik denk wel dat hij, zijn geest is in ieder geval nog van 25. Dus ik ben blij in ieder geval hier aan tafel te zitten met jou, Martin. Ik denk gezien de tijd dat we maar gelijk dan toch maar nu het officiële maar gaan doen. Martin, laat ik bij jou beginnen. Met al die jaren ervaring, had je dan ook dingen anders willen doen, zoals het nu gaat met opvoeden, in het algemeen dan?
Nou, ik vind het opvoeden, vind ik, dat heel veel hondenscholen scoren. En met scoren bedoel ik dat ze zo snel mogelijk geld willen verdienen en dus cursussen geven die erg ingekort zijn, niet meer ruimschoots aandacht wordt besteed aan de theoretische dingen, hoe hondengedrag in elkaar zitten, en bezig zijn met bijvoorbeeld alleen een puppycursus, alleen een gehoorzaamscursus, alleen hier komen doen, alleen honden in die niet alleen kunnen zijn, op die manier opvoeden. Dus ze hebben het allemaal gefragmentiseerd. En wat ik verschrikkelijk graag wil dat een hondenschool zou doen, is dat je een theoretische scholing geeft, vervolgens die theoretische lessen die je geeft onmiddellijk in de praktijk brengt, en dan niet een cursus met 1 keer per week, maar 3 keer per week. Waarom 3 keer per week? Dan kan je niet iedere keer in de fout gaan gedurende een hele week. Want als je gedragsveranderingen wilt doen, dan heb je dus een zeer frequente mogelijkheid nodig om die mensen te coachen. En als je dat dus niet doet, omdat je uit financiële overwegingen denkt, dan kan ik niet genoeg cursussen plaatsen, kan ik niet genoeg verdienen, dan vind ik dat het erg jammer is, want ze zouden veel meer kunnen verdienen als ze heel diep investeren in mensen.
Nu je het over investeren hebt, Martin, hè? Maar misschien is het ook wel voor jou, Sylvia. Je ziet ook steeds vaker een online hondentraining. Is dat wel mogelijk zonder praktische hulp?
Nou, dat is eigenlijk heel goed. Want Martin,
geld verdienen.
Ja, dat is geld verdienen inderdaad. Hè? En Martin die zegt ook al van, je moet eigenlijk 3 keer in de week met die mensen en die honden aan de slag. En dat is iets wat ik als gepassioneerde hondentrainer heel graag zou willen zien. Maar ik krijg ook gerust mensen die mij bellen en zeggen van, ja, we willen privéles en we kunnen alleen maar 's avonds. Nou, en dan vraag ik, waar blijft je hond dan overdag?
Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar ik begrijp dat, die mensen begrijp ik wel.
Ja.
Wat heel belangrijk is, denk ik, wat een hond zou moeten weten. Je geeft die mevrouw, meneer, geef je les en ze gaan de oefeningen doen. Dan is het niet zo dat hij dan 1 keer per week of 3 keer per week les heeft. Nee, als je thuis komt, herhaal je 6-7 keer per dag die oefeningen.
Ja.
Dus met andere woorden, een cursus duurt 40 lessen in een week. En dan 3 weken lang, dat zijn 120 lessen. Dus niet 1 keer per week naar school. Nee, 3 keer per week naar school. Thuis 10 keer per dag oefenen. En dan heb je een ruimschoots, heb je een resultaat waar iedereen blij mee is.
Ja.
En hoe belangrijk, hè? Het resultaat is het succes van je school. Het resultaat is het promoten van het hondenbezit. Het promoten dat een hond geweldig functioneert in de maatschappij. Geweldig om dat te kunnen laten zien aan mensen. Dat het een maatje is en niet een lastpot. Een hond die gewoon samenleeft met een baas.
Ik denk ook, doordat je die herhalingen iedere dag doet van die oefeningen, maak je ook een band met je hond.
Uitstekend.
En dan wordt het gewoon hartstikke leuk samen.
Is waar.
En dan krijg je een gehoorzame hond.
Hey, overal hoor je het altijd over positief trainen en straffen en corrigeren. Mag niet. Slecht gedrag moet je negeren. Gedrag uitlokken met snacks is fout. Maar wat moet je nu geloven als hondeneigenaar?
Nou, Henk, stel voor, er komt bij jou een mevrouw in de winkel en die zegt tegen jou, Henk, ik zit met een probleem, mijn hond springt iedere keer ongelooflijk tegen me op. Ik word er helemaal gek van als ik thuis kom, hij springt boven mijn hoofd uit enzovoort. Ik heb alles gedaan, ik heb hem knietjes gegeven, ik heb op zijn tenen gestaan, ik heb van alles gedaan om hem te corrigeren, zegt ze. En dan vraag ik aan die mensen, en dat vraag jij dan ook, Henk, is leuk, helpt het? Dan zeggen ze nee. Ik zeg, nee, heeft u het goed geleerd. Wat fantastisch gedaan. Wat een goede prestatie van u. U moet zich realiseren. Iedere keer op het moment dat u aandacht geeft aan het verkeerde gedrag, neemt het gedrag toe. En dan kan je ook hem zo'n ongelofelijke opdonder geven dat hij bewusteloos op de grond valt. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet tijd uitzoeken. Tijd investeren aan het moment dat hij niet springt.
En is
dus
dat,
sta
is dat
doodstil. Dat is een positieve.
Positief trainen is dat.
Ja, positief trainen. Ja. En negatief trainen is aandacht geven aan verkeerd gedrag. En dat is vervelend. Soms duurt het wat langer. Maar dan gaat het ook om. Het mag best wat langer duren. Maar je hebt wel een vertrouwensband met een hond gekregen. En er zijn dingen dat je moet corrigeren. Als jouw hond een taart op tafel ziet zitten met allemaal gebakjes en lekkere dingen eromheen. En hij denkt, dat stort ik me in. Dan kan je wel even gaan wachten dat hij die taart op heeft. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dan moet je dus terughalen. Maar dan heb je het er niet afgeleerd. Dan moet je opnieuw beginnen door hem te leren van als hij er niet aankomt, dat het er meer oplevert dan het opeten.
Maar ik denk ook, Martin, dat als mensen meer leren van lichaamstaal van een hond, dan hadden ze hem zien kijken naar
precies.
Die taart. En hadden ze al kunnen zeggen van, dat gaan we niet doen.
Helemaal waar.
En dat je hem dan gaat ombuigen of afleiden.
Ja,
hè? En
ja,
dat is, ik denk dat lichaamstaal inderdaad, leren kijken naar je hond. Wat is een hond? Hoe doet een hond? Ik zeg altijd die voorspellende gaven of die zondige gedachten van de hond kunnen zien.
Ja.
Mensen moeten er altijd vreselijk om lachen. Hè? Maar dan wijs ik het aan en zeggen van, kijk eens, daar is weer zo'n zondige gedachte. Daar moet je nu wat mee. Want als je wacht, dan gaat het gebeuren. Hè? En dat is eigenlijk wel heel belangrijk wat je ook zegt in die theorie. Lichaamstaal leren.
De taal van honden is dus lichaamstaal.
Ja.
Dus als je die lichaamstaal niet begrijpt van die hond, dan kan je hem niet goed inschatten en dan kan je niet precies inschatten wat je tegen hem moet doen en dat je braaf moet zeggen of iets lekkers geven. En iets lekkers geven is gewoon een bekrachtiger. Hij vindt, je begint een hond te leren wat lekkers is. Zeg oké tegen hem, geef hem wat lekkers. Oké, geef hem wat lekkers. Dan binnen de kortste keer als je oké zegt, dan komt hij weg. En als je dan goed volgt op straat en je zegt oké, dan kijkt hij omhoog. Het is in principe allemaal zo makkelijk. Maar het is makkelijk omdat het zo makkelijk te zeggen is. Maar voor mensen is het een enorme verandering, want ze zijn zelf opgegroeid thuis met straf.
Ja.
Bijna iedereen is met straf opgegroeid.
Hey, een ander vraagje van een luisteraar. Dat gaat over verlatingsangst. Hoe ontstaat het en hoe kun je als baasje hierin het beste zo'n hond begeleiden? Verlatingsangst.
Hij moet eerst ontiegelijk veiligheid voelen bij jou. En op het moment als je weggaat, dan heeft hij ook de neiging om achter je aan te lopen. Dus moet je hem een veilige plek in huis geven waar iets heel prettigs gebeurt. Wat wij vroeger altijd deden, we hadden een bench voor hem. We gaven hem te eten in de bench, we gaven ze kluifjes in de bench. Alles wat enigszins leuk was in de bench. Dan op een gegeven moment gingen ze eten in de bench, of ze hadden zo'n kluifje. We deden het deurtje dicht, maar we bleven in de huiskamer. Vervolgens liepen we even naar de badkamer en we kwamen terug, het is goed. En dan is de drempel om hem helemaal alleen te laten door de straatdeur open en dicht te doen, is prima. En als je de straatdeur open en dicht doet en je blijft ook nog in huis, dan krijg je langzamerhand die gewenning en krijgt hij er vertrouwen in. Maar je blerren een hond die dan alleen thuis is en dan binnenkomen, dat is niet lekker. Dan moet je weer een beetje opnieuw beginnen.
Ja, ja, dat is dan weer eigenlijk dat belonen, hè, wat je net zei. Ja, want negatieve aandacht is ook aandacht.
Precies.
Ja.
Nou, misschien wel goed voor de luisteraars. Bij Dierlin noemen ze dat een huiskennel dan een bench. Dus wij zijn van de Nederlandse taal. Maar dat even terzijde, Martin.
Ja, is goed.
Eens even kijken. Een andere vraag. Goed leiderschap is tegenwoordig ook een scheldwoord. Maar heeft een hond geen duidelijkheid en regels nodig om dan goed te kunnen functioneren?
De duidelijkheid en regels voor een hond is stabiliteit van jouw gedrag. Op het moment dat jij... Een hond zijn leven gaat om voorspelbaarheid, beheersbaarheid en aandacht. Hij beheerst het leven op het moment dat hij zo doet, krijgt hij dat. Voorspelbaar is belangrijk als de voordeurbel gaat en die weet dat iemand binnenkomt. Het leven van voorspelbaarheid en beheersbaarheid is dus heel belangrijk. Maar hij gaat dood als hij geen aandacht krijgt. Dat zijn de drie ingrediënten waar hij mee leeft. En als je daar heel onberekenbaar in mee omgaat, dan voelt hij zich onzeker, voelt hij zich onveilig. En dan krijg je gedragsstoringen.
Ja, duidelijk. Ja, je kan het eigenlijk. Je geeft er een andere naam aan. Maar eigenlijk is dus goed leiderschap of duidelijkheid, wel of niet.
Stabiliteit.
Stabiliteit is eigenlijk een mooiere omschrijving daarvan, inderdaad. Prachtig.
Ja, en als het woord dominantie, dat is ook soms een vies woord. Is dat dan?
Ja, dominantie is dat iemand zegt, ik ben de baas. En dus ik loop links, jij moet links. En als jij niet hier komt, dan ben ik boos. Maar weet je, ook een keer zou moeten weten. Het is leuk als je het heel vaak goed doet. Maar het is ook prachtig als je het een keer niet doet.
Ja.
Fantastische hond. Geweldig. Hij doet het even niet. Hij heeft even echt geen zin. Hij vindt het luchtje wat hij nou ruikt, vindt hij veel belangrijker dan wat ook. En dat maakt niet uit. Laten leven en leven met een hond is fantastisch. En als je dat doet, dan zie je de stabiliteit van het gedrag naar jou toe. Zie je zich zo ontwikkelen.
Heb ik hier nog een luisteraarsvraag. De trainingsmethoden en de inzichten zijn de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Wat weet je nu van 20 jaar geleden wat je nu had graag willen weten?
Nee, 20 jaar geleden, nog iets langer geleden, was de hele wereld op straffen en belonen gebaseerd. Dat was het. En wat er nu komt is met het nadenken van, wat is nou eigenlijk straf? Als je hem geen beloning geeft of negeert, is het eigenlijk straf. Dat vindt hij dus buitengewoon vervelend. Dus gaat hij gedrag zoeken wat hem wel wat oplevert. Het grote verschil is dat de hele opvoeding van honden parallel is gaan lopen met de opvoeding van kinderen. En als je die twee dan goed naast elkaar legt en er goed over nadenkt hoe dat in elkaar zit, dan begrijp je hoe je met een hond moet omgaan. En echt, het is allemaal niet zo moeilijk. Weet je wat er erg moeilijk is? Een hond in huis krijgen die niet goed gesocialiseerd is. Een hond die dus niet weet wat zijn soortgenoten zijn. Niet weet wat mensen bij hem horen. Dat is een rampzalig gebeuren. Want dan moeten die mensen hebben dan zelf op een gegeven moment een geweldige band met die hond. Maar niet met mensen die binnenkomen en buiten komen. Dan heb je dus weer een ander probleem. En het grootste probleem wat er is, zijn honden die in beslag genomen zijn. Die dus bijtincidenten hebben veroorzaakt naar mensen toe. En die in beslag genomen zijn en zitten te wachten tot ze afgemaakt worden. En die mensen die die hond hebben, die zijn buitengewoon verdrietig. En er is bijna niemand in Nederland die die mensen helpt. Wij hebben het heel lang gedaan. Wij hebben bij elkaar 79 in beslag genomen honden die dood moesten, hebben we opgevoed. Er zijn er slechts 3 afgemaakt. De rest zijn allemaal naar huis gegaan. Dus daar moet je eens naast staan. De universiteit in Utrecht vertelde, afmaken die hap. En de rechtbank gaf ze een tweede kans. Die zijn ze bij ons terechtgekomen. Hele procedures gedaan. En 79 honden, 76 naar huis. Daar zijn ze doodziek van overigens.
Ja, snap ik. Ja. Maar ja, weet je, heel veel gedragsproblemen komt vaak ook uit pijn bij honden. Hè? En pas als je dus echt goed en duur onderzoek gaat doen bij zo'n valse hond, kom je erachter van, oh verrek maar, hij heeft pijn. Het is helemaal niet zo'n loeder. Ja. Hè? En vaak is hij inderdaad binnen het gezin hartstikke lief en aardig. Maar naar buiten toe vindt hij moeilijk, omdat er vreemden binnen die roedel komen. Dus ja, dat zo'n hond reageert. Het is ook zijn enige uitlaatklep. Hè? Ja,
dat is heel goed wat je zegt. Ik kan je heel goed dingen aan aanvullen. Wil je een hond goed houden en stabiel in je huis houden, dan moet je hem de ingrediënten van zijn leven geven. Dat is snuffelen, kunnen rennen, een beetje zoeken. En het zijn van die basisingrediënten. Als hij dat dus doet, dan ontspant hij. En als hij dan thuis komt, dan heb je een hond die rustig is en niet in een depressie terechtkomt. Die gewoon die met je zitten, onrustig wordt, stuk maakt, want hij moet toch wat. Dus geef hem de ingrediënten van zijn bestaan. Laat hem rennen, laat hem zoeken en laat hem snuffelen.
Ja, het gros van mijn mentrailklanten, de speurklanten, zijn honden die eigenlijk met problemen bij mij zijn gekomen. Ze zeggen, kom op, we gaan lekker mentrailen, we gaan speuren. Klant is echt heel trots, het baasje is heel trots dat zijn hond iemand kan vinden. En honden kunnen dat van nature echt heel makkelijk. Ze zijn heel makkelijk daarvoor aan te krijgen. En die honden zijn na 3 kwartier uurtje speuren helemaal kapot. Maar wat ook zo mooi is, is op het moment dat ik een hond heb die uitvalt naar andere honden en ze komen onderweg op zoek naar het slachtoffer een andere hond tegen, negeren ze compleet. Ja. Want ze zijn aan het werk in 1 streep naar hun opdracht, naar hun einddoel. En dat is zo mooi op een natuurlijke manier.
Wat jij nu vertelt is verschrikkelijk belangrijk voor iedereen die luistert nu. Doe activiteiten met een hond die bij zijn gesteld, bij zijn genen, bij zijn karakter horen. Als je dat dus doet, kan je heel veel problemen vermijden.
Ja. Ja, kijk. Ja. Dat snap ik wel, dat jij... Wat bijvoorbeeld echt heel erg leuk is, wat bij Dierol in Vollenhoven kan, is dat daar een dog escape room is. Dus dan kan je samenwerken aan je band met je hond. Je neemt je hond mee en je gaat samen een opdracht. En dat duurt 1,5-2 uur, als ik het goed heb.
90 minuten.
En dan allerlei leuke opdrachten voor de baas die met zijn kopje aan het werk is. Maar de hond die ook met zijn kopje en zijn neus aan het werk is. Dus wil je eens een keer op een spelende wijze daar kennis mee maken met detectie. Want dat is het eigenlijk een beetje. En speuren. Dan ga dan eens naar die dog escape room in Vollenhoven.
Nou, het is ook altijd erg leuk als je ziet de hond die uit zo'n escape room komt. Je kijkt zijn baas aan. Wat ben je toch ongelooflijk stom.
Ja.
Jeetje, zie je dat nou niet? Mensen zijn een rare soort. Ze begrijpen ons heel slecht.
Klopt.
Gezien de tijd, ik heb nog 1 vraagje. Er kwam meer naar voren. Ja, uiteraard heb ik meer, maar wellicht mag ik je nog eens een keer weer terugkomen bij je. Wij wonen in een wolvengebied. Heb jij nog tips? Hoe ga je hiermee om? Want voor heel veel mensen is die wolf toch wel een uitdaging of een serieuze probleem. Want als je hem tegenkomt met je hond... Martin, kun je daar iets over zeggen? Of je hebt wellicht veel ervaring ermee. Maar...
Nou, wij hebben 4 wolven gehad en 3 labradors zaten bij elkaar. En die zijn bij ons opgegroeid. We hebben de wolven bij de labradormoeder gelegd en de pupjes bij de wolvenmoeder. En het resultaat was dat ze allemaal erg sociaal met ons waren, omdat wij nou eenmaal met die dieren omgingen. En dat is waar iedereen zo bang voor is. Dat als die wolven als het ware socialiseren, dat ze gaan bijten naar mensen toe. Ik weet dat wij allemaal studenten hier hebben gehad die met de wolven gingen spelen. En in de 15 jaar dat we ermee bezig zijn, hebben we nog nooit een bijtincident gehad. Ik heb wel op een gegeven moment nog een keer geprobeerd een wolf op te voeden. Dat lukt voor geen meter.
Een wilde wolf?
Nee, ook een goed gesocialiseerde. Ze zijn, op het moment als een wolfje aankijkt, kijkt hij door je heen. Hij kijkt glazig. Ja. Hij communiceert niet met je. Honden kunnen je aankijken en dan denk je, hij zit in mijn hoofd.
Ja.
Maar een wolf niet. Die neemt waar, maar voor de rest vindt hij je volstrekt te belachelijk. Bovendien, die kon ze niet zinnelijk krijgen in huis. Dus ze bleven dus poepen. Dat het niet goed gaat met wolven in de opvoeding, kan je zien dat er nog nooit in een circus wolven zijn geweest die opgevoed waren. En op het moment als je zegt dat ze gevaarlijk zijn, ik weet alleen dat op het moment dat ze losliepen in het bos, ze hebben nog nooit van mijn levensdagen zijn ze heel spontaan naar mensen toegegaan, ondanks dat ze gesocialiseerd waren. Maar ze kwamen wel meteen naar honden toe als ik weer met honden naar ze toe kwam. Ja. Dus ik heb een redelijk troostrijke gedachte. Er zullen vast incidenten zijn. Maar in het algemeen merk ik dat honden en wolven, of wolven alleen, heel anders zijn dan honden met mensen. Wolven hebben een eigen leven en vinden mensen engers.
Ja.
Nou, ik denk dat de tijd bijna om is. Ik weet niet of jij nog iets had, Sylvia, wat je nog kwijt wil aan de luisteraar.
Ik kan wel uren praten met Martin, want ik vind het hartstikke interessant. En daar kan ik heel veel van leren, maar ook wel soms voelen dat ik op de goede weg zit als hondentrainer zijnde. Dus ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk dat ik hierbij heb mogen zitten. En dat ik weer even van je heb mogen leren. Bedankt. Ja,
okay. Nou, wellicht hoop ik dat ik dan weer een keer mag terugkomen in het najaar.
En jij in je winkel, één ding heel belangrijk. Als je een puppyvoer hebt voor iets grotere honden, nog iets grotere honden. Dat zijn allemaal levensfasen in het leven van een hond. En daar horen artikelen bij. Ja. Dus hij heeft die speeltjes nodig op die leeftijd. Hij heeft die hondenmand nodig als hij jong is. Hij heeft die drinkbak nodig. Hij heeft een staande drinkbak nodig omdat hij verder is. Op het moment als hij 7-8 maanden is, heeft hij dat soort opvoedingsdingen nodig. Als je dat dus doet en je gaat systematisch iedere klant op die manier benaderen, gaan ze nooit meer bij je weg.
Nee. Dus ja, dan mag je ook een speciaalzaken noemen, dier al in. Okay. Nou, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen deze podcast vanuit Lelystad. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, volg ons, de Dier al in podcast on tour. En wellicht tot de volgende keer.